Kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Titus 2 en 3. Ook lezen we gedeelten uit de catechismus van zondag 26 en 27. Kerkdiensten, zondag 4 september in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. En in die dienst zal er aandacht zijn voor de afsluiting van de vakantie Bijbelweek. In de avonddienst dan zal dominee Van der Wind voorgaan. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De collecten worden hartelijk aanbevolen. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de onkosten van de vakantie Bijbelweek. De voorzang nu is Psalm 37, vers 19. Let toch en zie op vromen en oprechten, want wat men denkt van de uitkomst hunner paan, God kroont met vree het einde zijner knechten. De kerkenraad wenst u en jou, hier en thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 72, de versen 1 en 7. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En ook het zevende vers, nooddruftigen zal hij verschonen, aan arme uitgenaas en hulp ter verlossing tonen. Over de grote koning in het Oude Testament verwacht en gekomen in de Heer Jezus Christus. We zingen met het oog op hem van Psalm 72, vers 1 en 7.
Thank you.
geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan, maar er is vergeving. Psalm 130, het tweede vers. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, weer de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Almachtige God, u de trouwe en heilige Vader in de hemel, we komen met eerbied voor uw aangezicht in ons gebed. U die groot en machtig bent, u die alles geschapen hebt door uw kracht, deze wereld ook draagt en onderhoudt, zodat we mogen leven in uw geduld, zodat we vele zegeningen ontvangen, het goede uit uw hand, van dag tot dag, Heere, we brengen u daarvoor de lof en de dank. En er is er in de wereld ook veel wat zorg geeft en verdriet. De schepping kreunt en zucht. Mensen worden getroffen door verliezen en leed. Heer, u weet het ook wanneer in het persoonlijk leven er moeilijke dingen zijn die ons zwaar vallen. We komen deze avond ook bij elkaar en willen naar uw woord luisteren. En dan past het ons ook om u te danken voor de zegeningen die er zijn, voor uw goedheid, dat u een God bent die ons hoort, die naar ons luistert, die in de Heer Jezus Christus een weg gegeven hebt, door hem als onze middelaar, als de grote hoge priester, die het offer van zijn leven heeft gebracht op Golgotha aan het kruis, dat u ons in de Heer Jezus Christus een weg gegeven hebt, waardoor wij vrijmoedig ook tot u mogen bidden. dat we om hem weten. Dat u niet onze ondergang zoekt. Dat u niet onze dood op het oog hebt. Maar dat u ons roept. Dat we genade mogen zoeken, mogen vinden voor onze zonden en eeuwig leven. Heere, wilt u zo naar ons omzien. Geef dat we zo luisteren, ook vanavond. Dat het evangelie, Heere, ons hart binnendringt. En daar kracht doet om ons tot leven te wekken. Een nieuw leven, een leven met u. Om ons tot bekering te leiden. Om ons, Heere, ook te versterken in geloof. Opdat wij daarin volharden zullen. Dat we van u ook troost en kracht krijgen. Voor de dingen op onze levensweg. Heere, kom zo met uw Heilige Geest. Geef kracht aan uw woord. Laat uw naam worden verheerlijkt. Ook vanavond hier. Kunnen dingen zijn die ons afleiden. Gedachten in ons hoofd. Dingen die er om ons heen gebeuren. Heere, misschien is er weinig zin om aandachtig te luisteren. We bidden van u. Laat uw woord zo klinken. Door ons hart, door ons leven, in onze ziel. Dat het toch, Heere, ons naar u toetrekt. Zodat we niet in de duisternis rondgaan. Dat we ons geluk niet in de wereld zoeken, maar bij u, de levende God. Heere, wees zo met ons. Ook bidden we dat voor degenen die niet in de kerk zijn, maar elders luisteren. Misschien in een tehuis verblijven. Of niet naar de kerk konden gaan, of de stap nog niet hebben genomen. Wij bidden van u, wilt u naar hen allen omzien en uw woord daarvoor zegenen en de gemeente opbouwen. Heere, help ons zo de schrift te verstaan. Ook in het onderwijs over de doop. En dat het ons mag richten op u. Heere, wees met uw kerk wereldwijd. Want wanneer we dat zo voor elkaar bidden en voor onszelf, willen we u ook zeker bidden voor broeders en zusters, elders in de wereld, ook in ons eigen land. Die samenkomen, die het evangelie mogen horen, die tot u bidden. Wilt u ook hen genadig en nabij zijn en uw hulp geven. Waar christenen onder moeilijke omstandigheden verkeren, van oorlogsgeweld, van armoede, van onderdrukking, in het geheim moeten samenkomen, of slechts zelden een gelegenheid hebben om andere christenen te ontmoeten. Heere, gedenk hen, schenken u kracht en hulp. Geef ook dat er voor hen meer mogelijkheden komen en rust is om juist ook als kerk bijeen te komen. Geef ook dat het zendingswerk om het evangelie onder anderen te brengen veel vrucht voortbrengt. Omdat er een rijke oogst mag zijn op de dag dat u komt. Heere, gedenk ons zo. En hoor ons gebed in de naam van Jezus Christus. Amen. We gaan vanavond lezen uit het Nieuwe Testament in de brief aan Titus, hoofdstuk 2, vers 11, tot en met hoofdstuk 3, vers 8. U vindt de schriftlezing in de brief van Paulus aan Titus. Deze brief wordt wel genoemd. Gerekend onder de pastorale brieven samen met Timotheus. Daar kunt u hem ook bij vinden voordat de Hebreeënbrief in de Bijbel staat. Er staat tussen Timotheus en de Hebreeënbrief, de brief aan Titus. Hoofdstuk 2, vers 11. En we lezen door hoofdstuk 3 tot en met vers 8. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat u ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat ze hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Het is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, dat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat ze anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Tot zover lezen we uit de Bijbel. En dan lezen we ook nog uit de catechismus. Uit de zondagen die gaan over de heilige doop hebben we al verschillende vragen en antwoorden behandeld in de leerdiensten. En de vragen die over de doop gaan en nog over zijn, vindt u voor vanavond op het papier. Vraag 71, 72 en 73. Er zijn vooral vragen naar aanleiding van een aantal bijbelteksten die over de doop gaan. Vanaf vraag 71. Waar heeft Christus ons beloofd dat u ons even zeker met zijn bloed en geest wil wassen als wij met het doopwater gewassen worden? Bij de instelling van de doop, die aldus luidt, gaat heen, onderwijst alle volken en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En wie geloven zal en gedoopt zal worden, die zal zalig worden. Maar wie niet geloven zal, die zal veroordeeld worden. Deze beloften worden herhaald waar de schrift de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonde noemt. Is dan het uiterlijke waterbad de afwassing van de zonde zelf? Nee, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigen ons van al onze zonden. Waarom noemt de Heilige Geest de doop dan het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonde? God zegt dit niet zonder goede reden, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat, zoals de onzuiverheid van het lichaam door het water, ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar vooral om ons door dit goddelijk onderpand en teken ervan te verzekeren dat wij even daadwerkelijk van onze zonden geestelijk gereinigd zijn als we uiterlijk met het water gewassen worden. Ja, hierin wordt onder andere ingehaakt op die tekst uit Titus 3 vers 5 waar het gaat over het bad van de wedergeboorte. En daar wordt op doorgevraagd. En in de preek hoop ik ook te beginnen bij het gedeelte uit Titus, dus Titus 2 en 3, daarbij stil te staan met u en het woord te verkondigen en van daaruit ook in het vervolg van de preek over de doop te spreken. Drie punten in de preek: ten eerste de mensen, ten tweede het bad en ten derde de gedoopten. Dus de mensen, ten tweede het bad en ten derde de gedoopten. We gaan zingen van Psalm 119, de versen 3 en 4. O schonk gij mij de hulp van uw geest, en ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaag de roem van uw grootheid geven. Psalm 119, vers 3 en 4, en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Gemeente, telkens horen we van grote verontwaardiging wanneer een publiek figuur door de mand valt. Zoals die hele geschiedenis met Siewert van Lienden, met zijn mondkapjesdeal. Wat een verontwaardiging is er over. Of er komt een situatie van misbruik aan het licht. Grensoverschrijdend gedrag door een bekende Nederlander. Iedereen spreekt er schande van en terecht. Die oorlog van president Poetin. Ja, dat moet ook op het scherpst worden veroordeeld met die machthebbers die hem steunen. Dus op geen enkele manier te relativeren. Bijna iedereen die er iets over zegt, die neemt daar afstand van. Daar wil je niet bij horen. En hoe zit het dan met onszelf? We veroordelen het foute gedrag om ons heen. Het is zwart. En we noemen het zwart. In ons eigen leven. Is ons eigen leven wit? Of misschien gebroken wit? Of is het heel licht grijs? Kan ik mezelf aan de goede kant zetten? Jawel, inderdaad, het kwaad in de wereld dat gebeurt, dat moet worden benoemd en dat moeten we veroordelen. Je moet dat niet kleiner maken of relativeren. Het is schande wanneer mensen zulke kwade dingen doen dat ze andere slachtoffers maken. En er is veel goddeloosheid in de wereld. En die zonden mogen niet verdoezelen. Alleen, gemeente, bent u niet bang dat het ook u zal gebeuren? Kwaad van uzelf, dat het zal worden benoemd, dat het zal worden veroordeeld. We zouden natuurlijk eerst eens naar onszelf moeten kijken. En ons niet verschuilen achter algemeenheden van ja, we zijn allemaal zondaren, dat geldt ook voor mij. Dat is waar. Zie je vooral van af te komen van de zonde. De Titusbrief, die is gericht op de situatie op Kreta. En daar op Kreta leefden ze er blijkbaar maar op los. En daar, op Kreta, moest Titus het woord van God laten horen. Tegenwoordig is Kreta bekend als een populaire vakantiebestemming. Een heel groot eiland in de Middellandse Zee, ten zuiden van Griekenland. Maar in de oudheid hadden de bewoners van Kreta niet zo'n beste naam. Ze stonden bekend als vechters. Bekend als mensen die heel snel ruzie maakten. Mensen die niet te vertrouwen waren. En een van hun geleerden heeft gezegd, Kretenzen, dat zijn onverbeterlijke leugenaars. U vindt dat zelfs terug in de Bijbel, in deze brief, in hoofdstuk 1, vers 12. Dat wordt gezegd over de Kretenzen. Ja, blijkbaar zat dat in de volksaard. Er waren veel dronkaards, onruststokers. Mensen die altijd maar ontevreden waren. En de een die stond tegenover de ander. En ze vochten het uit. Ruw volk. En tussen dat volk, gemeente, moet Titus zijn werk doen. Als medewerker van de apostel Paulus. Hij moet op dat eiland de mensen onderwijzen die nog niet zo lang geleden tot bekering waren gekomen. En Titus die moet van stad tot stad gaan, schrijft de apostel. En overal waar christenen wonen, moet Titus ouderlingen aanstellen. Dus op Kreta, tussen dat goddeloze volk, dat opstandig kon zijn, dat zich in wereldse begeerte uitleefde, En dan daar de gelovigen leren anders te zijn. Dan daar de gelovigen leren om bezonnen te zijn. Rechtvaardig. Om godvruchtig te leven. Ja, dat is de taak die hij krijgt. Zijn die christenen ook echt anders? Nou, kijkt u maar even in Titus 3, vers 3. Daar schrijft Paulus dat wij voorheen ook zo waren. Eerder was er geen verschil. Wij waren onverstandig. We waren ongehoorzaam. Dwalend. We waren verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. We waren ook afgunstig, hatelijk, elkaar hatend. Schrijft Paulus dat, zou je kunnen denken. Paulus was toch een nauwgezette farizeeër? Ja, God heeft het hem laten zien. En ook Paulus leerde zichzelf kennen. Door het licht, het ontdekkend licht van de Heilige Geest. En de ontdekking hoe dwalend je hart is. Hoe onwillig om echt gehoorzaam te zijn aan God. Of hoe afgunstig je misschien bent. Te leren dat je hoogmoedig kunt zijn. Of leugenachtig. Alle geboden van God overtreden. Wat moet je daarmee? Dan moet je ook niet bang zijn. Dat je wordt veroordeeld. Het wordt aangewezen. Ja. Wie de eigen zonde niet onder ogen ziet. Niet wil zien dat wij totaal verloren zijn en de eeuwige duisternis hebben verdiend. Je raakt ook niet verbroken. Is er ook geen bekering. Dan handhaaf je jezelf tegen de genade. Maar Paulus is zo'n zelfverzekerd gelovig mens niet langer. Het past een christen ook niet. De echte christen heeft zichzelf leren kennen. Die is niet trots op eigen prestaties. Dan blaas je niet hoog van de toren. Maar die christen herken je aan nederigheid, aan ootmoed. Ja, en als je dat bedenkt en dan moet je gaan werken onder die Cretenzen op Kreta, dan voel je niet langer boven hen verheven. Maar je wilt dat het bij hen ook zal veranderen, net als dat het bij jezelf is veranderd. Van het kwaad kun je een afkeer hebben, je wilt het eigenlijk niet horen of zien. Dat er leugens worden verteld, dat er ontucht is, eerzucht. Je kunt er een hekel aan hebben. En dan? Blijf je bij zulke mensen weg? Of ga je er naartoe? Nou, bedenk vooral dit. Wat deed de Heere God met Kreta? De Heere God zou er weg kunnen blijven. Zo van, nou laten ze eerst maar eens hun leven beteren. Laten ze eerst maar eens een beetje beschaafder worden. De Heere God die zou er weg kunnen blijven. Of die zou hen kunnen treffen met het vuur van zijn toren. God zou met zijn grote woede hun goddeloosheid kunnen straffen. Wanneer hij komt om te oordelen, zou hij dit volk toch moeten afkeuren. Weg ermee. Maar, wat zal hij dan doen met u? Wat zal hij doen met jou? Wat denk je? Wanneer hij komt om te oordelen, kan ik toch ook niet staande blijven? Met wie ik in mezelf ben. Als God met mij afrekent op grond van mijn eigen daden, dan zal hij mij moeten veroordelen. En wie van u niet? De mensen op Kreta waren blijkbaar geen lievertjes. Bedriegers, onruststokers, vechters, dronkaards. Maar weet u wat daar is gebeurd? We hebben het gelezen. De zaligmakende genade van God is er verschenen. Ja, ook daar. Dat is niet toevallig. Maar dat wilde de Heer. De Heere God heeft te zijner tijd zijn genade geopenbaard. Hij heeft het ook op Kreta laten verkondigen. Vers 11 noemt het de zaligmakende genade van God. En die genade, die vergevende, die goedgunstige houding van God, waardoor hij zondaren zalig maakt. Die genade is in deze wereld verschenen toen Jezus kwam. Jezus Christus, onze God en zaligmaker. En hij werd geboren. En hij heeft zijn gezicht laten zien. Hij toonde Gods macht en hij toonde Gods liefde. Ja, vers 14 zegt nog meer. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. Zichzelf helemaal. Hij heeft zijn naam gegeven, zijn bloed, zijn ziel. Hij offerde zichzelf op voor ons. Kun je dat bevatten? Wie doet het nu? Ja, dat doet Hij, de grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Zoveel liefde heeft Hij voor slechte mensen. Toen op Kreet het evangelie werd verkondigd, verscheen God niet in toorn. Hij kwam niet om te veroordelen. Christus is niet gekomen om je af te wijzen, maar om jou en mij te redden. Redden, ja. Verlossen, zalig maken. Denk niet dat je het zelf wel redt. Het oude leven maakt ons niet gelukkig. De zonde tackelt je. Door de zonde zul je vallen. En verloren gaan. En wij kunnen onszelf ook niet redden met onze eigen werken van gerechtigheid. Dat je beter probeert te leven, dat je bepaalde zonden zoveel mogelijk nalaat, dat je een soort boete doet door een kruis te dragen. Het zal je niet zalig maken. Het zal toch echt bij God vandaan moeten komen. Helemaal. En kijk, ja, Gods genade is verschenen aan alle mensen, rijk en arm, groot en klein. Of hoe slecht ze ook bekend staan, het licht van Gods genade valt over hun leven. Titus 3, vers 4 noemt zijn goede tierenheid, zijn liefde. Vers 5 noemt zijn barmhartigheid. En dat verscheen ook hier. Ook hier in Bruggen, bij u en bij jou, in het evangelie. En de Heere laat u roepen. Hij laat je weten dat je je zonde bij Jezus mag brengen. De complete last van je zonde, al je falen, heel je kwade hart, leg het neer bij het kruis op Golgotha. Want Christus Jezus alleen koopt ons vrij van de wetteloosheid. Hij reinigt ons, zodat we ijverig zullen zijn in goede werken. Hij maakt het anders. Hij maakt het anders met zijn eigen volk. Hij doet ons ook uitzien naar de verschijning in heerlijkheid. En dan, als hij verschijnt in heerlijkheid, maakt hij in alle goddeloosheid en onrecht een einde. De zonde die er nu nog is, die zal voorbij gaan. Zodat straks alles vol is van Gods glorie. We hebben eerst gelet op de mensen. Waar het hier in dit Bijbelgedeelte over gaat. Waartoe we zelf behoren. Het tweede punt van de preek is het waterbad. We komen er dus niet met onze eigen werken. Titus 3 vers 5 benadrukt dat nog eens. Hij maakt ons niet zalig op grond van de rechtvaardige werken die wij gedaan hebben. Zeker niet. Het is alleen genade. Het is Gods werk. Puur vanwege zijn barmhartigheid. En hoe doet de zaligmaker dat dan? Nou, in dat verband komt het beeld van het bad naar voren. De Heere, Hij doet de zondaar in bad. Hij wast hem schoon. Hij doordrenkt hem. En Hij laat hem fris en nieuw opkomen uit het water. Het is God die ons zalig maakt. Doet hij dat met het water van de doop? Ja, want daar zullen we toch bij dat bad ook aan denken. Gebeurt dat dankzij het ritueel, het dopen zelf? Nou, dan moeten we nauwkeurig kijken. De Heilige Geest onderwijst ons hier dat hij het doet door het bad van de wedergeboorte. Het bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing door de Heilige Geest. Dus niet door het waterbad op zichzelf, maar als een beeld voor een nieuw begonnen leven. Het is Jezus Christus die zijn Heilige Geest over ons uitstort. En ja, eigenlijk net als bij een stortbui, raak je dan helemaal van doordrenkt. Doordrenkt van zijn geest. Doordrenkt van een nieuw heilig leven in gehoorzaamheid en liefde tot God. Dat is Gods werk. Ondergedompeld. Nieuw leven in je gekregen. En zo redt de Heere mensen uit hun verlorenheid en maakt hen klaar voor zijn heerlijkheid. Ze worden de zonden afgewassen. En is er een nieuw schepsel. Heeft het water van de doop dat gedaan? Nee, luidt het antwoord op vraag 72. Het uiterlijke waterbad was je zonde niet af. Het hangt er wel mee samen. Het verwijst, het verzegelt. We zien in de doop hoe Gods genade aan ons verschijnt. Christus. Hij alleen is onze zaligmaker. Bij de doop kijken we naar hem. We kijken naar de Heer Jezus. Wat hij doet met een zondaar. Hij reinigt de zondaar van alle schuld. Hij maakt hem vlekkeloos voor God door zijn bloed. Door het offer van zijn leven op Golgotha is het vereffend en komen we vrij voor God. Dat niet alleen. Hij verlost ons ook van de wetteloosheid. Dat is dus die verkeerde houding. Dat is, kun je zeggen, de kracht van de zon. Dus je kunt kijken naar de schuld. Dat je onrein bent, maar ook naar de kracht van de zon. En wie tot Christus komt, die raakt die inwonende zonde, die zonde in je hart, niet in één keer kwijt. Maar het gaat wel sterven. Die zonde is niet langer de baas over je leven. De Heer brengt ook met zijn Heilige Geest werkelijk een verandering in je hart. Dus niet het water, maar Christus redt. En hij komt naar ons toe in de heilige doop en daarin spreekt hij. En hij komt met zijn genade. Met de doop pakt Christus u bij de arm. Ik doop u in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. Ja, wat opmerkelijk is. Wellicht, nergens in de Bijbel staat het zo geformuleerd dat wij worden gedoopt in het water. Zou je misschien verwachten. De doop gebeurt wel altijd met water. En dat is zelfs vanzelfsprekend. Maar de onderdompeling geschiet in de naam van God. Zo wordt het geformuleerd. Zoals je eigenlijk een kledingstuk doopt in een kleurstof. En die kleurstof die trekt door dat hele kledingstuk heen. Zo worden wij gedoopt in de naam van de Heer. Je gaat onder in zijn naam. Je raakt van zijn naam doordrenkt. Het trekt overal in. Het gaat met je mee. De naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En met de handeling van de dopen komt God ons dat leren, legt vraag 73 uit. Kijk, net als het water het lichaam wast, zo neemt God zelf onze zonden weg. Door het bloed van Christus, door de geest van Christus. Geen verdiensten van ons, maar zijn ontferming aan ons verschijnen. En nog iets, God hangt er zijn zegel aan. Niet alleen een teken, een zichtbare uitleg. Maar je wordt gedoopt. Het is iets wat met je gebeurt. De Heere geeft je een onderpand. Zoals nu dat water over je heen gaat, zo doe ik het ook. Met je ziel. Ja, daar kan het geloof niet bij worden gemist. Zonder het ware geloof, waardoor wij Christus ontvangen zonder dat geloof, krijgt de doop geen persoonlijke betekenis. Zonder te geloven in hem verandert er niets in je lijf. Blijven de oude, blijven schuldig, blijven verhard. En zo moet het ook samen gaan. Zie dus hoe Gods reddende genade hier verschijnt. Ook in de doop, de drie enige God, de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest, die komt je leven doortrekken. En ieder die gelooft, die dat ontvangt, die dat aanneemt, ook de grootste zondaar, ieder die gelooft, ieder die het evangelie aanneemt, die als zondaar ook vlucht tot Christus, ja, die mag zeker zijn van de zaligheid. God zegt, het is waar, ik zal het doen. Ik doe het. Ja, zo verwijst vraag 71 ook naar Markus 16. In een eerdere leerdienst over de doop ben ik ook al op die tekst ingegaan. Wie geloven zal en gedoopt zal worden, zal zalig worden. Geen tekst om een procedure te beschrijven. Geen tekst als gebod, maar een belofte. Want in dat hoofdstuk in Markus 16 gaat het over de prediking van het evangelie. Laat alle mensen horen dat Christus is opgestaan. En dan komt het erop aan of men gelooft of niet. Of men de genade van Christus ook wil aannemen. En iedere zondaar tot geloof komt en via de doop ook verbonden raakt aan Christus, die heeft vergeving van de zonde, die hoeft het oordeel niet langer te vrezen, want hij mag in Christus zijn. Die heeft het gedragen en zo zul je delen in zijn overwinning. Het tweede punt van de preek was het bad. We zagen de mensen waar het over gaat. Toen dat bad van de wedergeboorte. Het werk dat God doet. Ten derde de gedoopte. Wanneer de catechismus enkele bijbelteksten noemt, dan gaat het over wat Christus heeft beloofd. Niet wat mensen ervan denken, maar wat de Heer heeft gezegd. Op die woorden uit de Bijbel kun je aan. Ze zijn van hem. In vraag 73 zie je dat heel duidelijk. Het is de Heilige Geest die het zo noemt. Die de doop het bad van de wedergeboorte noemt. Dus in die woorden van Paulus aan Titus horen wij het onderwijs van de Heilige Geest. Het zijn Bijbelwoorden, ze komen van God zelf. Ze zijn door hem gegeven. De woorden van de Bijbel zijn ontwijfelbaar. En die zichtbare tekenen zoals de Heilige Doop, ja, die hebben ook dat woord nodig. Dat God erbij spreekt. Dat zijn geest erin werkt. En met zijn Heilige Geest geven de sacramenten het geloof nieuwe kracht. Dat is een luisteren en geloven van Jezus. Hij heeft zijn discipelen immers bevolen. In de woorden aan het einde van de Matthäus-evangelie, waar Christus ons zijn koningschap toont. In een allesomvattende rijkwijd. Aan het slot van Matthäus. Daar zien we de Heer Jezus. In zijn koningschap. Mij is gegeven alle macht, zegt hij. En ga heen tot alle volken, zegt Jezus. En ik ben met u alle dagen. Alle macht. Naar alle volken. Alle dagen. Ja, alles moet vallen onder deze allerhoogste koning en die dienaren, die herauten, die apostelen, die moeten als predikers de wereld rond. En ze moeten die volken allemaal brengen onder koning Jezus. Dat ze leerlingen van hem zijn, dat ze dienstvaardige onderdanen zullen zijn van Jezus, de hoogste koning. Dat is de grote opdracht voor de apostelen. De kerk tot het einde van de dagen. Overal de mensen maken tot leerlingen van Jezus. En hoe dan? Als je dan in Matthäus kijkt aan het einde van het Matthäus-evangelie. Allereerst door het goede nieuws te verkondigen van zijn koninkrijk. Predik het evangelie. En dan staat er ook dit. Hen dopen en hen de geboden leren onderhouden. Dus breng die mensen onder koning Jezus. En van Gods kant worden ze gedoopt in zijn naam. Dat dopen in zijn naam, dat duidt op breng ze onder de zeggenschap van Jezus. Roep hen dat ze onder zijn regering zullen komen. En die koning zal er voor hen zorg dragen. Die zal hen beschermen, zijn hulp geven. Hij zal hen recht doen. Hij laat hen delen in zijn heil. Dat ze in vrijheid leven. Vrede hebben. Zo is hij koning over hen. Alles dankzij de koning. Dus dan staat er, maakt de volken tot leerlingen van Jezus. En van Gods kant door hen te dopen, maar van hun kant moeten ze ook leren onderhouden wat Christus hen geboden heeft. Dat je ook een ander mens wordt. En als je genade ontvangt, dan word je een ander mens. Je bent toch ondergedompeld in de naam van God. Vader, Zoon en Heilige Geest doortrekken je leven. Je ging toch in bad, het bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing. En dat zal effect krijgen. Dan gaat er een wissel om en je krijgt de wet van God in je hart. In je binnenste. Bij de geloof op Kreta. Ja, werd het zichtbaar. Ze gingen toch wel anders leven dan vroeger. Maar dat mocht nog veel duidelijker gaan worden. Dat moet Titus ook hen leren. Hij moet ouderlingen aanstellen. Er moet onderwijs gegeven worden. Ze moeten worden aangemoedigd met het woord van God. En met de genade van de Heer Jezus Christus. Dat hun leven anders is geworden, moet nog veel duidelijker gaan worden. Niet meer het meedoen met dat vechten. Niet dat vele drinken, waardoor ze dronken werden. Niet al die slechte praat over elkaar. Christus heeft zijn bloed niet gegeven om ons te laten zoals we zijn. Hij heeft zijn bloed gegeven om ons te reinigen. Om ons ijverig te maken in goede werken. Laat het ook echt gebeuren, gemeente. Wees bereid het goede te doen. Wees een voorbeeld door niemand te belasteren. Een voorbeeld door zachtmoedig te reageren. Ieder in uw eigen positie. Dat u uw taak goed doet. Niet uit angst of schaamte. Maar uit liefde voor God. Omdat je leven anders is geworden. Wonderlijke genade. Ja, zegt Paulus. Ooit waren we net als die anderen. Vroeger. Eens net zo eigenzinnig. Net zo ongehoorzaam als iedereen. Geen wezenlijk verschil. Maar Gods liefde is verschenen. En hij heeft mij gered door het bloed van Christus. Door de geest van Christus. En nu leven we als een nieuw schepsel. Wie mij dat leert. Juist dat is onze God en zaligmaker. Dat is Jezus Christus. Die ons alles heeft geschonken. Verlangt u daarnaar. Verlangt u daarnaar. Oprecht te zijn in de liefde. Onberispelijk te leven. Heilig te leven. De heilige doop verzekert u en mij. Christus is onze zaligmaker. En zijn geest, die zal het leren. Die zal het je leren. Meer en meer. Om zijn naam te eren. En eens zal hij het afmaken ook. Het goede werk dat hij begonnen is. Zal hij voltooien op de dag dat Christus komt. Amen. We zingen nu van Psalm 65. En daarvan de versen 2 en 3. Psalm 65, vers 2. De stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar u verzoent het. En u laat ons naderen en naar uw heilstem luisteren. En daar zal ook het goede van uw woning ons verzadigen keer op keer, reis op reis. Psalm 65, vers 2 en 3.
Thank you.
Laten we samen de Heere danken en ook bidden. Trouwe God, onze Vader in de hemel, willen u dank zeggen, nu we ook vanavond als het woord van God hebben gehoord over de zaligmakende genade, dat u verschenen bent in deze wereld, in de Heer Jezus Christus, met uw redding, met uw goedgunstigheid, uw liefde. En Heere, zo bent u ook in ons leven verschenen. Met het evangelie. Bij velen al van jongs af aan. Misschien wat later. En ook vanavond bent u verschenen. Omdat uw woorden hebben geklonken. Omdat uw woord werd bediend. Om het bij onze harten te brengen. Heere, daar zeggen we u voor dank. En we bidden, wilt u met uw Heilige Geest ook zo werken dat we daaruit ook leven. Leren vertrouwen op Christus, gereinigd worden van alle zonden. In een nieuw leven zullen wandelen. Wij bidden van u, wilt u ook in deze week die vandaag begonnen is, ons daarin leiden en onderwijzen. Geef ons de kracht van uw Heilige Geest om met blijdschap van het geloof, met geduld en met liefde en in nuchterheid, in rechtvaardigheid en waarheid onze weg te gaan. Heer, soms wordt het op de proef gesteld. Of er zijn zoveel verleidingen. Of het lijkt zo gewoon om bepaalde dingen maar te doen met de wereld mee. Wij bidden van u, Heer, wilt u zo in ons werken dat wij geheiligd worden. En dat we daarin ook getuigen van u mogen zijn. Van de kracht van uw Heilige Geest die het leven verandert. Om daarmee u te eren. U bidden we, Heer, dat u in het geheel van de gemeente werkt. Dat we, Heer, ook met elkaar en ieder zo dicht bij uw woord leven, gehoorzaam luisterend, ook afhankelijk, met een diep besef, niet in eigen kracht u te kunnen dienen of onze weg wel te vinden, maar telkens weer uw woorden nodig te hebben en de werking van uw Heilige Geest. Heere, schenk zo uw zegen in deze week. Alle activiteiten die er zijn, en we denken ook aan de vakantie Bijbelweek. Wij bidden van u, Heere, geef dat vele kinderen daar ook zo mogen horen, merken, ontdekken. Dat ook voor hen de zaligmakende genade is verschenen, de liefde van de Heer Jezus. Kinderen uit de dorpen hier, misschien wel met vrienden of familieleden. Oekraïense kinderen. Wij bidden van u, Heere, wilt u ze allen ook aanzien en geef dat ook de vrijwilligers en de medewerkers uw hulp krijgen om zo op een goede manier deze week te houden. U bidden we ook voor de overheid die u over ons hebt gesteld. En Heere, we horen van zoveel verschillende problemen en zorgen. Zoveel meningen en onvrede is daarover. Wij vragen van u, geef dan wijsheid, geef hier ook de inzet om te doen wat goed en rechtvaardig is tot welzijn van de mensen. Ook in zorg voor de schepping. U bidden we, Heere, dat u ook wereldwijd zo geeft dat de machthebbers niet op zichzelf gericht zijn, hun eigen rijkdom, eigen macht, maar dienstbaar zullen zijn aan de vrede en de rechtvaardigheid in de wereld. We leggen deze dingen voor u neer. En we danken u voor deze eredienst. Ga zo met een ieder van ons. We bevelen elkaar aan onder uw hoede, dat u bescherming geeft, dat u hulp geeft, ook als er verdriet en zorg is, dat er rust mag gevonden worden bij onze Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. We gaan zingen van Psalm 57, de versen 2 en 5. Ik roep tot God, de koning van het heelal. En ook het vijfde vers. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Ik ben gered. Psalm 57, vers 2 en vers 5. Vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.